Wij gaan vanavond weer naar 2 Koningen 5, waar ik lees vanaf vers 11. En waar staat, maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan in de naam des Heeren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpa, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij indien niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Amon zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeven de Heer uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeven toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover. En dat is dan het tweede deel inderdaad van deze geschiedenis, waarvan wij het eerste deel in elk geval reeds besproken hebben vorige keer. En we hebben in elk geval gezien dat deze Naaman, de Syriër, vanuit Syrië naar Israël toe komt om daar genezen te worden van zijn melaatsheid. En dat door de verbinding die er nu eenmaal met Israël is, via die kleine jonge dochter die gevankelijk was in het huis van Naaman, want zo staat het ongeveer in vers 2. Naaman die, laat ik het zo zeggen, Naaman die als hij genezen is, in elk geval een type is van de gemeente uit onze dagen. Een gemeente die op een of andere wijze deel heeft gekregen aan de zegeningen die aan Israël gegeven zijn. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Op dezelfde wijze zoals Naaman de Syriër hier deel krijgt aan zegeningen van Israël. Hij komt tot de profeet van Israël, aanvankelijk zelfs tot de koning van Israël. Hij komt daar terecht vanwege die kleine jonge dochter uit Israël, uit vers 2 enzovoorts. En hij wordt gedoopt of doopt zich, dus hoe je dat zegt. Hij doopte zich, want zo staat het in vers 14, in de Jordaan. En dat is de rivier, de grote rivier van Israël. En dat is waar het om gaat, terwijl we aan de andere kant vaststellen dat Naaman een heiden was, zoals het ook uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt in Lucas 4. Ik geloof dat we dat de vorige keer hebben aangehaald, hè, waar de Heer Jezus in zijn eigen synagoge zegt dat er vele melaatsen waren in Israël, maar er was er maar één die genezen werd, en het was niet één uit Israël, dat was namelijk Naaman de Syriër, zoals ook hier natuurlijk uitgebreid uiteengezet. Als hij genezen is, zeg ik, dan is hij een beeld van de gemeente. Voor hij genezen wordt, is hij er ook en speelt hij een aanzienlijke rol in Syrië in elk geval. En het punt is, en dat is natuurlijk altijd het minst bekende van het verhaal, dat hij in die positie, voordat hij genezen is, gewoon een beeld is van 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn, maar aan wie God ooit in het verleden beloften gedaan had, waarvan het twijfelachtig lijkt of ze ooit vervuld zouden worden. En ik moet u meteen bijzeggen dat dat verschijnsel, dat die man die na zijn genezing, nadat het wonder aan hem gebeurt, een type is van de gemeente, maar die daarvoor een beeld is van 10 stammen van Israël, dat is een gegeven wat wij met name in de tekenen van het Nieuwe Testament ook uitgebreid tegenkomen. Want hoe dan ook, we hebben daar heel wat figuren die op een of andere wijze gezegend worden door de Heer, aan wie wonderen gedaan worden, waarvan dan zonder meer blijkt dat ze een beeld zijn van de gelovigen uit onze bedeling. Maar de vraag is altijd, wat waren zij daarvoor? En dat wordt ook net zo goed op uitgebreide wijze, voor zover je dat verwachten mag in ieder geval, beschreven, net als ook in dit schriftgedeelte. En dan komen we inderdaad terecht bij de 10 stammen van Israël, aan wie nou eenmaal de zegeningen gedaan zijn. En dat blijkt hier op een of andere wijze uiteraard ook. Over Syrië hebben we trouwens uitgebreid genoeg gesproken, dus hoeven we dat niet meer te doen. Waar wij terecht waren gekomen is dat Naaman eerst in contact komt met de koning van Israël, uiteraard in Samaria, al staat het er hier geloof ik niet bij. Ja, staat er niet bij. De naam Samaria wordt wel genoemd uiteraard, maar dat die koning daar is, dat zal nog wel. Het was in ieder geval de hoofdstad, maar hij komt eerst bij de koning en wordt op een of andere wijze doorgezonden naar Elisa, naar de profeet, zouden wij zeggen. En dat is Elisa in elk geval. Al moeten we aan de andere kant vaststellen dat Elia en daarom ook Elisa, zijn directe opvolger, op een of andere wijze verband houden met priesterschap. Maar ik moet er wel bij zeggen, een priesterschap niet uit Levi, want dat staat er in ieder geval nergens. Maar er wordt verbinding met het priesterschap gelegd via de figuur van Johannes de Doper. Ik geloof dat ik het ook gezegd heb vorige keer, hè. Elia, de profetieën over de komst van ene Elia enzovoorts, worden in ieder geval toegepast op Johannes de Doper, die ook beschreven wordt als profeet, maar van wie bekend is dat hij priester was op een of andere wijze. Ik geloof niet dat het ooit ergens genoemd wordt dat hij priester was, maar hij was het, want zijn vader was het, dus dat kan niet missen. Het priesterschap, maar het speelt niet een op de voortredende rol. Dat is hier ook zo. Elisa, de profeet, de man gods, of hoe je maar genoemd wordt, maar aan de andere kant op een of andere wijze verbonden met het priesterschap. Als je de commentaren erop nakijkt, zul je zien dat men gewoonlijk toch veronderstelt dat Elia en Elisa weliswaar niet genoemd worden als priesters, maar dat men op zijn minst veronderstelt dat ze levieten zijn vanwege de functie die zij onder het volk vervullen, een functie namelijk die overeenkomt met de beschrijving van de functie van de levieten die zo te midden van het volk wonen. Zonder verder officiële hoedanigheid, levieten worden geacht het volk te helpen, waar dan ook, in wat voor omstandigheden dan ook, zonder dat ze verder een speciale titel daarvoor hebben of zo. Ze zijn daar nou eenmaal voor geroepen en in dat kader kun je inderdaad met gemak Elia en Elisa zien. Maar waar het mij om gaat is dat die priesterlijke achtergrond die wij menen te zien, dat die priesterlijke achtergrond natuurlijk een uitbeelding is van het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat is een priesterschap wat onder Israël niet gekend wordt. Want het is namelijk niet het priesterschap naar de ordening van Levi of naar de ordening van Aaron, maar het is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat is in Israël nog eenmaal onbekend. Helaas. Maar goed, onder de wet in ieder geval is dat onbekend. En terwijl ik denk aan de Hebreeënbrief waar het erin gezet wordt, denk ik natuurlijk, helaas is het onbekend, hè. Maar dat even terzijde. Ik geloof dus inderdaad dat als Naaman doorgestuurd wordt van de koning naar de profeet, dat het in feite de doorverwijzing is van de koning naar de priester. En dat is dan de beschrijving inderdaad van de situatie in onze bedeling. Wanneer men namelijk komt tot de koning, zal blijken dat we voor koningschap in ieder geval op het ogenblik aan een verkeerd adres zijn. Wij komen namelijk terecht op een of andere wijze bij de priester. Ook als wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de beloofde erfgenaam van de troon van David, want zo opent het Nieuwe Testament nog, dan nog dienen we achteraf te leren dat wij hem niet kennen als koning. Dus blijkt ook wel dat men het achteraf moet leren, want ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik ontmoet nog wel eens gelovigen die erg enthousiast zijn, die enthousiaste gelovigen zijn, maar die de Heer wel kennen als de koning en daar ook over zingen, heel uitdrukkelijk. Nee, ik mag niet zeggen waar ik dat vandaan heb, hoe ik daar nog bij kom. Dus maar die zingen daar wel over. Ik ken iemand die zingt al nou, meer dan 10 jaar de hele wereld over de Heer Jezus en brengt het evangelie zo. Maar ik ken hem alleen als koning. Als je praat over priesterschap, ja, nooit van gehoord. Maar het blijkt dat de man helemaal van de Bijbel heel weinig weet, zal ik maar zeggen. Alleen dat de Heer onze verlosser is en toen hij tot geloof kwam is hij meteen gaan evangeliseren. Nou ja, en dan, zo gaat het dan, hè. Dan leer je niet bij en dan blijf je denken aan de koning. Terwijl we moeten leren dat hij in de eerste plaats priester is en wanneer hij zijn koningschap zal praktiseren of openbaren in de toekomst, dan is het zelfs zo dat wij met hem als koningen zullen heersen. Dat is de toekomst. Maar in het heden wordt ons de Heer voorgesteld als de priester. En als men dus bij de koning terechtkomt, blijkt men aan het verkeerde adres te zijn. Wij kennen natuurlijk nog hetzelfde voorbeeld uit, moet ik even denken, uit Matthäus 1 is het geloof ik nog, of is het al hoofdstuk 2, dat weet ik niet meer. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten, die komen tot de geboren koning der Joden. Ze komen terecht bij de koning, maar ze worden doorverwezen, ze moeten daar niet zijn. En via de ster gaan ze van Jeruzalem naar Bethlehem. En het komt hetzelfde neer, van de koning naar de priester. Of als je nog verder teruggaat in Matthäus, dan heb je eerst het register van alle erfgenamen van de troon. En als dan aan Jozef, de zoon van David, wordt aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus, dan staat er niet en hij zal koning zijn te regeren, maar dan staat er heel laconiek, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij verwachten dat daar beschreven wordt de komst van de koning. Maar op het moment dat hij zal verschijnen, als hij beschreven wordt, wordt hij niet als koning beschreven. Maar integendeel als de hoge priester. Als de priester dus. Daar komt het op neer. En zoiets is het hier ook doorgestuurd van de koning naar Elisa. En Elisa laat zich niet zien. We kennen dat verhaal, hè? Elisa zond een bode, vers 10, toen zond Elisa tot hem een bode. Ik heb een vertaling gezien waar staat, hij zond de butler. Ja, zo gaat dat, hè? Natuurlijk. En die zei tot hem, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen. Zijn genadig, Elisa laat zich niet zien, maar nadat Naaman genezen is en Naaman dus weer aan de deur komt, dan laat Elisa zich wel zien. Dan wel, nadat hij genezen is, heeft hij een ontmoeting inderdaad met Elisa. Dat doet mij dan denken aan het verhaal van de blind geboren. Hè? Dat is net zo'n verhaal eigenlijk. Ook eigenlijk met volstrekt dezelfde betekenis. Alleen gaat het daar niet om melaatsheid, maar om blindheid. Maar het komt op hetzelfde neer. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Maar hetzelfde verhaal. Die blinde kan de Heer ook niet zien. En die blinde krijgt dat slijk aan zijn ogen gestreken, weet u wel. Ga heen naar het badwater Siloam en was u daar, dus dat moest hij doen. En hij ging dus weg naar Siloam zonder de Heer ontmoet te hebben. En pas toen hij genezen was, toen ontmoette de Heer hem, niet hij de Heer, maar staat andersom, hè. Toen ontmoette de Heer hem in de tempel. Daarna pas. En zo is het met ons ook. Wij kennen eerst de Heer niet, pas nadat wij tot geloof gekomen zijn, leren wij hem kennen. En leren wij zien, overdrachtelijk natuurlijk, wie hij is. We hebben er net van gezongen, hè? Eens was mijn hart vol duisternis, maar God sprak eens daar zijn licht. Dat is 2 Korinthe 4, schoot me te binnen toen we het zongen. Hè? Dan staat het precies zo, hè? Want God heeft met het licht in onze harten geschenen toen hij zei, daar zijn licht. Maar we leren de Heer pas kennen, we leren... Ja, precies zoals pas Paulus dat zegt, hè? Christus leren kennen, de kracht van zijn opstanding. Wij leren hem pas werkelijk kennen nadat wij eerst tot geloof gekomen zijn, niet eerder. En dat is hier bij Naaman precies hetzelfde het geval. Nou goed, Elisa zond de bode, die zei, ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen. Dat wat al weg was, want zo is dat nou eenmaal bij mijn laatstheid, zou inderdaad weer terugkomen... En later wordt ook gezegd dat het zo gebeurde. En toen werd Naaman boos en toog weg en zei, zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. De man schijnt medicijnen gestudeerd te hebben als je het zo leest, hè. Hij weet precies hoe het moet. Moet je maar eens aan een dokter vragen. Dat is heel interessant. Dat mag je ook in het publiek natuurlijk nooit vertellen eigenlijk. Ja, maar we zijn er toch onder elkaar, hè. Kijk, als mensen bij een dokter komen, dan verwachten ze van de dokter dat hij het een en ander doet. De dokter vindt dat wellicht niet nodig om het allemaal te doen. Die weet zo ook al wat er aan de hand is, zal ik maar zeggen. Maar hij doet het toch, omdat hij weet dat anders de patiënt niet tevreden is. Zo werkt zoiets, hè. Zo weet je meteen hoe het komt dat de ziektekosten zo hoog oplopen tegenwoordig. Maar goed, dat even terzijde. Maar zo werkt het wel, hè. Er moet van alles bij gebeuren. Waar het om gaat is dat de man verwacht een uitgebreid ritueel, zoals ik het dan maar noem. Dat lijkt me de goede term in dit verband ook. Hij verwacht een uitgebreid ritueel, hij verwacht speciale aandacht enzovoorts. Maar het gebeurt allemaal niet. En dat is inderdaad kenmerkend ook voor onze dagen. Dat wil zeggen, laat ik het zeggen met de woorden van de Heer Jezus, die zei, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Dat wil zeggen, daar zijn geen rituelen voor nodig, daar hoeft niet met de hand over plaatsen gestreken te worden, ofzovoort, of zoiets. Er hoeft niet door iemand speciaal met ons gebeden te worden. Kijk, daar staat hij toch, hè? Hij zal zekerlijk uitkomen en staan, plechtig staan dus kennelijk, en de naam des Heren zijn schots aanroepen enzovoort. Want dat is de verwachting die deze heiden heeft. Dat wil zeggen, hij denkt dat het zo hoort. En bij de meeste godsdiensten gaat dat ook zo. Godsdienst, ik weet niet meer, het is lang geleden dat ik het nagezocht heb, maar toen kwam ik het tegen in het woordenboek of zo, hè. Godsdienst wordt altijd geacht te zijn een verzameling van plichten. Een verzameling van rituelen waaraan de mens moet beantwoorden, die de mens moet volbrengen enzovoorts. Hè. Wetten en regels, dat wordt verstaan onder religie. Ritueel, geen kerk, geen godsdienst, zonder deze uiterlijke tekenen, zal ik maar zeggen. Die tekenen zijn weliswaar overal verschillend, maar het gaat altijd om uiterlijk ritueel. Handelingen die plechtig verricht moeten worden enzovoorts. En het hele punt is dat wij dat in onze dagen absoluut niet kennen. Dat wil zeggen, we kennen het alleen niet. Ja, sommigen kennen het wel, maar het punt is, het is nergens voor nodig en het is ook zeker niet de bedoeling. Een mens kan simpel tot God komen en genezen worden in geestelijke zin, zal ik maar zeggen, door hem te danken voor het werk wat hij gedaan heeft in dat zon. Daar is geen ander bij nodig, hoewel het soms helpt, laat ik dat erbij vertellen. Er is geen ander bij nodig. Natuurlijk, het kan natuurlijk zijn dat wij tot geloof gekomen zijn doordat iemand ons het evangelie bracht en die ons nu gevraagd heeft om samen op de knieën te gaan en samen te bidden enzovoort. Dat kan, dat is niet verkeerd. Maar het hele punt is, dat hoeft niet. Zo hoeft het niet. Al dat soort zaken zijn er niet bij nodig en hebben we het nog niet eens over het met de hand strijken over de plaats of iets dergelijks. Handoplegging of hoe dat dan allemaal maar heten mag. Dat is inderdaad ook allemaal niet nodig. Zo werkt het niet in onze dagen. Hier was niks uiterlijks aan te zien. De boodschap werd gewoon doorgegeven door iemand die ook niks voorstelde. Namelijk een bode, een naamloze bode zelfs. Men veronderstelt natuurlijk dat het Gehazi was. En dat zal misschien ook wel. Maar het is hier helemaal niet van belang wie die boodschap brengt. De boodschap is gewoon, ga heen en was u 7 maal in het badwater Siloam, in de Jordaan. Hè. Je ziet hoezeer het overeenkomt. Hè. Maar goed. Alleen maar een boodschap en dat moest hij dan doen. En dat was dan alles. Laat u reinigen door het bad des waters, door het woord. En dat is inderdaad waardoor wij gereinigd worden. Dat is waardoor onze zonden ook worden weggenomen enzovoort. Dat is nieuwtestamentische waarheid namelijk. Dat wij gereinigd worden door het woord. Door het bad des waters, door het woord staat er in Efeze 5. En het woord is uiteraard het woord van Christus. Zodat ook gezegd kan worden dat wij gereinigd worden door Christus. En aangezien Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond, kan dus ook gezegd worden dat wij gereinigd en geheiligd worden door die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer, want Hebreeën 1 zegt vervolgens weer dat die hoge priester, die zoon van God, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. En dan is het dus toch weer het woord. Moeilijker is het niet. Wij geven ons over aan het woord. Wij geloven daarin, zal ik maar zeggen. Het woord doet zijn werk. Zoals het water van de Jordaan zijn werk zou doen aan Naaman. Want hoe dan ook, dat water van de Jordaan is niks anders dan een uitdrukking van het woord van God. Ik geloof dat ik de vorige keer niet gezegd geloof wel. Hè? Dacht ik wel, of niet? Of heb ik dat al eens eerder aangehaald? Denk het wel. Nou goed, misschien kom ik er zo nog op terug. Waar het om gaat, is dat er allemaal niet bij hoort, al dat uiterlijk vertoon. En daarom zegt Naaman, daarom moet het zo niet. Daar is altijd weerstand tegen de prediking van het evangelie op deze eenvoudige wijze. Let maar op. Het beantwoordt niet aan de verwachtingen van de mens. En dan heb ik het over de mens in het algemeen. Het zou makkelijker geweest zijn om te zeggen, het beantwoordt niet aan de verwachtingen van de Jood, namelijk degene die onder de wet leeft. Daar gaat het hier niet over, dus dat is ook niet de reden waarom ik dat zeg. Maar het komt natuurlijk wel overeen. De Heer Jezus beantwoordde inderdaad niet aan de verwachting van het Jodendom, maar hij beantwoordt net zo min, en daar gaat het hier over, aan de verwachting van het Heidendom. Geen uiterlijk vertoon, dat is wat men graag wil, omdat het indrukwekkend is, tot de verbeelding spreekt, omdat het de emoties van de mens aanspreekt. Want het is een emotionele gebeurtenis, hoor. Als iemand met je op de knieën gaat en dat je dan samen de naam des Heren aanroept, bij voorkeur onder het opleggen van handen, laat ik dat maar eens wat noemen erbij, hè. Dat is een emotionele gebeurtenis, maar dat is heus allemaal niet nodig. En als je dat zegt, ja, dan blijft het zo kaal, hè. Dan is het maar zo simpel. Gewoon het woord zegt wat en wij geloven dat. Wij geven ons daaraan over. Wij vertrouwen erop en dat reinigt ons. Maar anders is het niet. En dat is ook wat het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt. Dat al die uiterlijke dingen zijn weggedaan. Dat de besnijdenis geen nut heeft. De voorhuid trouwens ook niet. Dat zijn allebei uiterlijke dingen natuurlijk. Hè. Het heeft allemaal geen kracht, staat er. Het enige wat kracht heeft is een nieuwe schepping. En die is nu eenmaal onzienlijk, en dat is maar waar het om gaat. Nou, hoe dan ook, hij doet trouwens een prachtige opmerking. In vers 12, daar zegt hij, zijn niet Abana en Farpa, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Misschien maakt hij zich ook al zorgen over de milieuvervuiling. Zo heb ik dat op de zondagsschool geleerd altijd. Hè? Dat hij dacht van het water van de Jordaan is vies en het water in Damascus, dat zou schoon zijn. Nou ja, heb je dat ook gewoon geleerd? Dat staat in de boekjes zeker. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft. Maar hij zegt, ze zijn beter. Ik weet niet waarom. Rivieren worden nogal eens geacht geneeskrachtig water te hebben. Ze hadden van die verhalen over. Hè? Maar goed. Maar in ieder geval, hij denkt dat Abana en Farpar beter zijn, de rivieren van Damascus. Het aardige is natuurlijk dat hij daarmee verwijst naar twee rivieren in Damascus, terwijl er sprake was van één rivier hier in Israël. En dat is de aardigheid natuurlijk, want de Jordaan in Israël is nou eenmaal in het algemeen een beeld van het woord van God, dat nedergekomen is, dat afgedaald is. Dat betekent de naam Jordaan, hè? Komt van het Hebreeuwse Yarad, namelijk afdalen. Eigenlijk zou elke rivier zo moeten heten, de Jordaan. Omdat elke rivier nou eenmaal gewoon stroomt van boven naar beneden. Hè? Dat is eenmaal gebruikelijk. Ja, dat kan moeilijk anders. Hè? Dus men vertaalt het daarom ook wel eens gewoon met een stroom. Want stroom is altijd van boven naar beneden, zal ik maar zeggen. Maar de Jordaan heet zo, omdat het een uitdrukking is van het woord van God. Er is trouwens iets bijzonders mee aan de hand, omdat de Jordaan nou eenmaal uitstroomt in de Dode Zee. En in die zin is het een verwijzing natuurlijk in het bijzonder naar het oude verbond, wat een bediening des doods is. Er stroomt naar de zee. En het woord van God is ook een bediening des doods. Dat is het oude verbond in elk geval. Maar het is het woord van God in het algemeen bovendien ook. Maar het is maar één kant van het verhaal. Want aan de andere kant, de nieuwtestamentische kant zal ik maar zeggen, is het nou eenmaal een bediening des levens. Maar dan van nieuw leven. Een leven wat voortkomt uit de dood. Het aardige is van dat Jordaan als zodanig inderdaad stroomt naar de dood. Naar de Dode Zee, de laagste plaats op aarde, 300 meter beneden de zeespiegel, meer zelfs geloof ik nog. Maar goed, dat doet er ook niet zoveel toe. Maar het is een beeld van het woord van God. Men zou erin ondergaan, men zou erin moeten sterven. Het leidt sowieso naar de dood. Of je nou in de Jordaan verdrinkt of door het water van de Jordaan meegesleurd wordt, je komt sowieso in de dood terecht, dat is de gedachte. Maar bovendien is het zo dat het woord van God daarna opstanding uit de dood geeft. En dat is natuurlijk de bijzondere betekenis ook van die doop die hier genoemd wordt. Hè? Hij moet zich onderdompelen, staat er in de Jordaan. En in vers 14 staat, hij klom af en doopte zich in de Jordaan. Als men zich overgeeft aan dat woord van God, als men tot geloof komt, verliest men ook inderdaad het leven. Dat wil zeggen, het leven van de oude schepping. Maar dat was toch al niet veel goeds aan. Zodat het verlies bepaald niet groot kan zijn. Ja, er wordt wel eens anders over gedacht. Maar zo is het nou eenmaal volgens de schrift. Hè? Men moet daar namelijk ook vanaf, van het oude leven, maar daarna blijkt het toch nieuw leven te zijn. Dat is niet wat men verwacht in het algemeen, maar het is er wel. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in die doop in de Jordaan. Het idee is dat men erin sterft, maar niettemin, dat is ook wel zo, maar men staat eruit op. En dat is natuurlijk eerder aangehaald, toen zal ik ook wel over de Jordaan gesproken hebben, in het geval van Elia en Elisa samen en daarna Elisa alleen, die inderdaad door de Jordaan gingen, waarbij de Jordaan inderdaad week, hè? Zal ik maar zeggen. Men ging over het droge de Jordaan door en het was toen ook al niet de eerste keer. En het is natuurlijk een beeld van dood en opstanding. En we krijgen het trouwens min of meer nog een keer, want in hoofdstuk 6 is sprake van dat het ijzer van de bijl, dat het ijzer op het water blijft drijven. Dat wil zeggen, gaat drijven, want zonk eerst wel degelijk. En dat is natuurlijk precies hetzelfde beeld in principe. Namelijk, het verdwijnt, maar niettemin komt het weer tevoorschijn. Verdwijnt in de dood en komt er weer uit terug. Bovendien, dat de Jordaan een beeld is van de dood is betrekkelijk algemeen bekend. Ook bij degenen die van typologie helemaal niks weten. Want er wordt al sinds mensenheugenis gezongen over de doodsjordaan. En men bedoelt de dood en men zegt doodsjordaan. En vervolgens zingt men niet alleen trek ik door de Jordaan. Dat lied kent u toch, hè? Is dat er niet aan de heer? Oh, dat weet ik niet. Nou goed, het is een bekend beeld. Roll, Jordan, roll, enzovoorts. Hè? Want als we op die tour gaan, de grote plas oversteken, dan hebben we nog veel meer van die liederen. Want heel wat Negro spirituals hebben dat als onderwerp. Het gaat of over de tocht door de Schelzee onder Mozes, of het gaat over de tocht door de Jordaan onder Jozua, de beide grote verlossers. Iets wat de negen slaven in Amerika uiteraard altijd aangesproken heeft. Hè? Verlossing uit slavernij. En de grote helden waren dus Mozes of Jozua, zodat vandaag zelfs nog veel negers in Amerika of Mozes of Jozua heten. Dat is niet aan te ontsnappen. Hè? Old man Moos, hè? Is het dan. Hè? Maar goed, laat ik u die cultuur besparen. Maar de Jordaan is niet slechts een beeld van de dood. Dat is het namelijk niet. Het is een beeld van het woord van God. En als men zich daaraan overgeeft, dan krijgt men deel aan de ene kant aan de dood. Dat wil zeggen, men verliest de oude schepping, is de gedachte. Men sterft, als het ware. En uiteindelijk, natuurlijk, men heeft deel aan de dood en begrafenis van de Heer Jezus. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar niettemin staat men ook uit de Jordaan op. Het is trouwens interessant dat hier sprake is van doop in de Jordaan. Dat is vers 14. Dat is voor de eerste maal dat we zo'n uitdrukking tegenkomen. De volgende keer dat er over gesproken wordt, over doop, is het inderdaad ook in de Jordaan. Maar dat is in Matthäus 3. Daar is het Johannes de Doper, die doopt in de Jordaan. En de eerste van wie gezegd wordt dat hij gedoopt wordt, is de Heer Jezus. Ja, nee, het staat niet dat hij de eerste was die gedoopt werd, maar ik zei de eerste van wie gezegd wordt dat hij gedoopt werd, was inderdaad de Heer Jezus, de eerste die dus bij name genoemd wordt in dat verband en wiens doop beschreven wordt. Of hij de eerste was, dat staat te bezien. Het zou wel kunnen, maar dat is niet wat ik bedoelde te zeggen. Hè? Maar het is het eerste wat beschreven wordt. Dus hoe dan ook, je vindt hier doop in de Jordaan. Het komt later terug bij Johannes de Doper en hij doopt in de Jordaan. En de eerste die gedoopt wordt in de Jordaan hier, in de Bijbel in het algemeen, is Naaman. En daarna in het Nieuwe Testament de volgende is inderdaad de Heer Jezus. En de doop van de Heer Jezus is uiteraard een beeld van zijn eigen dood en opstanding. Nou goed, daar zullen we het verder dan niet over hebben, maar die verbinding is er uiteraard niet voor niks. Het wijst dus sowieso, deze doop in de Jordaan hier wijst sowieso naar het aanbreken van het nieuwe verbond, naar de dood en opstanding van Christus, of gewoon naar de komst van Christus in het algemeen. Dat is de Jordaan, maar Naaman die filosofeert, die zegt nou, wij hebben eigenlijk betere rivieren in Damascus, Abana en Farpar. Abana wordt vertaald met stenen, want zegt men, er zullen veel stenen geweest zijn in die rivier, een steenachtige rivier van Eben, de steen. Maar wij dienen te weten dat het begrip Eben, steen, een rechtstreekse verwijzing is naar Christus. Dus zo verkeerd is dat met die rivier Abana niet, het is ook een beeld van Christus. En vervolgens heet de andere rivier Farpar of Parpar, en dat is helemaal sterk. Want dat betekent een dubbele vrucht. Paar, twee keer de vrucht dus, twee keer hetzelfde. Twee keer een dubbele vrucht. En de betekenis van de naam Farpar of Parpar is volstrekt dezelfde als de naam van Efraïm, die vervolgens genoemd wordt in hetzelfde hoofdstuk in vers 22. Daar hebben we het nou nog niet over. Maar waar het om gaat, is dat we in eerste plaats twee rivieren hebben in Syrië tegenover die ene in Israël. En één van de twee heet zelfs dat die dubbel is, een dubbele vrucht. En als dat geen verwijzing is naar het dubbele deel van de eerstgeborene, weet ik het niet meer. En bovendien, beide zijn natuurlijk een beeld van Christus. Abana is een beeld van Christus, de steen bij uitstek, de hele Bijbel door is dat zo. En de dubbele vrucht duidt op de eerstgeborene, en dat is ook in de eerste plaats Christus. Dus sowieso, het is een uitbeelding van Christus, maar meer in het algemeen, het is de uitbeelding van het nieuwe verbond dat aanbreekt en waarbij inderdaad gesproken wordt over de eerstelingen van dat nieuwe verbond. Dat is de gemeente, maar zoals gezegd, de gemeente komt nou eenmaal tot stand op grond van de beloften die aan Efraïm, die in vers 22 genoemd wordt, gedaan zijn. En bovendien, de verwijzing naar Damascus kun je beschouwen als een terugverwijzing naar de allereerste keer dat Damascus in de Bijbel genoemd wordt. Dan weet u toch waar het is, hè? Nee. Zou je het hoofd moeten weten. Allereerste keer. Allereerste keer dat Damascus genoemd wordt. Nou ja, daarmee wordt de plaats genoemd. Hè? Dat hangt er vanaf hoe je het vertaalt. Er wordt voor het eerst gesproken over een Damaskener. Een man uit Damascus dus. Nee, dat was Eliezer. Dat is de eerste. En Eliezer is de zoon van David. Maar u weet wie de zoon van David is? Zie je wel, ik kijk niet voor niks naar jou. Ik wist dat je het goede antwoord zou geven, Boesma. Heel goed. Dat is inderdaad Christus, de uiteindelijke zoon van Abraham, de zoon van Abraham, het zaad van Abraham, het welk is Christus. Maar voordat het zover is, vinden we inderdaad andere zonen van Abraham, die een type zijn van Christus. En de eerste daarvan is inderdaad niet Isaac en het is ook niet Ismaël, het is nog verder terug. Het is namelijk de Damaskener Eliezer, volgens Genesis 15. Waarvan de vraag is of hij al, ja, de vraag is waar hij vandaan komt. Ja, hij komt uit Damascus. Hij wordt in ieder geval als zoon van Abraham beschreven door Abraham zelf. Niet als kind van Abraham overigens, want dat is hij nooit geweest. Maar wel als zoon van Abraham, want dat is wat Abraham zegt in dat beroemde hoofdstuk. Abraham ontmoet namelijk de middelaar van het nieuwe verbond, Melchizedek. In hoofdstuk 14 van Genesis, beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond, Melchizedek. De raadselachtige figuur, zeggen we dan altijd, voor ons niet hoor, maar hij blijkt raadselachtig te zijn daar in elk geval. Maar vervolgens krijg je hoofdstuk 15 vers 1, waar de heer Abraham weer zegend, de beloften aan Abraham bevestigd enzovoort. En waarbij Abraham een beetje protesteert en zegt, heer, dat kun je me nou wel zeggen, maar wat zult gij mij geven? Hoezo zult gij me wat geven? Want het heeft geen zin, want ik ben kinderloos en deze Damaskener Eliezer zal mijn zoon zijn. Staat er echt? Letterlijk zo. Deze Damaskener Eliezer zal mijn erfgenaam zijn, staat er dan. Maar er staat echt zoon. Die zal mijn zoon zijn. En dan zegt de heer, nou, nee, de beloften die ik je nou geef, die gaan over naar het zaad wat uit uw lijf voortkomen zal. En dat zal dan Isaac zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En dat is de beroemde tekst waar zowel de Romeinenbrief als de Galatenbrief zich op baseren. En zeggen, wel als dat zo is, als Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dan geldt dat voor een ieder die gelooft zoals Abraham. En het wordt dus prompt toegepast op onze bedeling. Maar waar het om gaat is dat voordat de lijfelijke zoon van Abraham verschijnt, is er eerst sprake van een andere zoon, Eliezer, die de reputatie heeft een type te zijn van de Heilige Geest. Want dat is de gebruikelijke verklaring. Maar wij weten dat de Heilige Geest ook niemand anders is dan Christus. en in het bijzonder Christus in onze bedeling, de dagen namelijk waarin hij wel hoge priester is, maar waarin, en koning trouwens ook, maar waarin hij als hoge priester praktiseert, zal ik maar zeggen, maar waarbij zijn koningschap nog uitgesteld wordt voor de toekomst. En dat is maar waar het om gaat. Eliezer, uitdrukkelijk beeld van Christus in onze dagen. En dus staat Eliezer in verband met gemeentelijke waarheid. En daarmee vind je de kortsluiting met het Nieuwe Testament, waarbij inderdaad gemeentelijke waarheid uit Damascus komt. Alleen dan is het uiteraard via de apostel Paulus, die daar tot bekering komt, die daar ook zijn optreden begint enzovoorts, en die dat ook uitdrukkelijk niet doet vanuit Jeruzalem, maar uitdrukkelijk vanuit Damascus. Het wordt uitgebreid, ook door hemzelf nog eens een paar keer beschreven. Gemeentelijke waarheid vindt zijn oorsprong in Syrië. Daar gaat het om. En in de hoofdstad van Syrië, Damascus. En de knecht van Abraham, Eliezer, als de oorspronkelijke erfgenaam van Abraham, zal ik maar zeggen, is dan ook inderdaad een beeld van Christus en de gemeente, inderdaad, in onze dagen. Zo steekt het in elkaar. Het zijn lijnen, geweldige, belangrijke principes in de Bijbel. En dat vinden we hier dan ook terug, want Damascus is de plaats van waaruit gemeentelijke waarheid de wereld over zou gaan. En gepredikt zou worden door Paulus, de man met Benjamin overigens. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. En deze twee rivieren, dit dubbele deel daar in Damascus, duidt inderdaad op het dubbele deel, namelijk het eerste geboorterecht, wat inderdaad terecht is gekomen bij de gemeente, zoals Paulus dat schrijft, als het tenminste Paulus was in de Hebreeënbrief, want dat staat er niet bij. Maar die zegt dat we inderdaad zijn gekomen tot die gemeente van eerstelingen met zijn hemelse roeping en erfenis, met zijn erfenis in die hoge plaats, hè. Maar ook die waarheid komt voort uit Damascus. En nog een andere verbinding was trouwens deze, dat de apostel Paulus, toen hij naar Damascus ging overigens, officieel de vertegenwoordiger was van de hoge priester. Dus dat sowieso iets met de hoge priester te maken had. Brieven van de hoge priester op zak. Hij vertegenwoordigde de Joodse hoge priester. En zo kwam hij in Damascus terecht. En vanuit Damascus vertegenwoordigde hij ook de hoge priester. Maar dan die van het nieuwe verbond uiteraard. Christus dus. En zo kom je weer terug in de Hebreeënbrief. Hoe dan ook, deze twee rivieren tegenover die ene Jordaan. Die twee die staan inderdaad voor tegenwoordige waarheid, zoals Petrus dat zou noemen. En die rivieren zijn dus inderdaad beter. Want wij hebben een beter verbond ontvangen, een betere belofte, een beter vaderland, een betere bediening, een beter priesterschap en noem maar op. Dus 14 betere dingen uit de Hebreeënbrief. Betere dingen, ja. Dus, het kan wel zo zijn dat het beter is, niettemin zijn knechten treden toe en zeggen, mijn vader, leuk hè, de knecht spreekt de baas aan als mijn vader. Dan weet je meteen dat vader lang niet altijd iets met voortplanting te maken heeft. Hè? Maar hij zegt, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben. Ja, dat wel. Dat heb ik eens nagevraagd aan Maarten Luther. Die dacht dat hij op zijn knieën, geloof ik, zo was het toch? Dat hij op zijn knieën de trap voor de Sint-Pieterskerk in Rome op en af moest of zoiets. Dat was een grote zaak. Dat red je niet zonder bloed aan je knieën. Hè? Maar in ieder geval, dat lijkt een grote zaak. Dat is indrukwekkend. En zo. Ik ken trouwens iemand die maakte een voetreis naar Rome, maar dat is weer een ander verhaal. Hè? Dat was Bertus, ja. Maar goed. Ken je niet?
Nee?
Ja, wil je wel? Dat dacht ik wel. Ja, ja, dat dacht ik wel. Nou, in elk geval, er zijn grote zaken. Mensen willen wel van alles doen om de zaligheid te beërven. Maar als blijkt dat ze er niks voor hoeven te doen, of gewoon simpel tot geloof komen, zich gewoon onderwerpen aan het woord, zoals uitgebeeld in de Jordaan. Ja, dan zeggen ze, dat hoeft eigenlijk niet. Maar goed, er wordt nog even over geargumenteerd. Zo die profeet dat u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben. Het is nog altijd zo, een grote zaak zou je ook kunnen zeggen, zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld, maar helemaal los van de toepassingen hier in dit schriftgedeelte, zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld het leven onder de wet. Ook een grote zaak. Indrukwekkend voor de mens. Een uitdaging om dat te doen. Dat deden de Joden. Maar het was allemaal niet nodig. En Paulus schreef dus ook, hij zei, de mens die niet werkt, maar gelooft. De mens die niet die grote zaak doet, maar zich simpel overgeeft aan het woord van God. Die gelooft, zal zijn geloof gerekend worden tot gerechtigheid. Dat was in Romeinen 4 en dan haalt Paulus meteen aan dat er nou eenmaal in het Oude Testament staat, Abraham geloofde God. Dat was in de verband met de verhaal van Abraham en Eliezer in Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd gerekend tot gerechtigheid. En vervolgens zegt hij dat dat staat in Genesis, maar dat het niet opgeschreven is voor Abraham zelf, maar dat het opgeschreven is terwille van ons. Zodat wij zouden weten dat God nou eenmaal zo rekent. Hè? Een eenvoudige zaak en geen grote zaak. Zo die profeet dat u een grote zaak gesproken had, zou gij ze niet gedaan hebben? Ja, blijkbaar wel. Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Nou, als het toch zo'n kleine zaak is, kun je dat maar rustig doen. En dat heb ik ook wel eens gezegd in het verleden. Je verliest er niks mee in ieder geval, hè? Door gewoon te geloven in de Bijbel. Kan er niks verkeerd mee zijn. Nee, ik weet wel, dat is niet een al te positieve benadering. Want het is de benadering van baat het niet, het schaadt ook niet. Maar als het dan toch niet schaadt, dan kun je het rustig doen. Eens alles kijken hoeveel het baat daarna. Maar dat is wat ik u al zei. Op het moment dat wij tot geloof komen, hebben wij niet echt een idee van wat daar de consequenties van zijn. Laat staan dat we zouden begrijpen wie de Heer eigenlijk is. En waaruit die grote zaligheid die wij zullen ontvangen bestaat. En bovendien, wij praten er wel veel over, inmiddels, over wat dat dan is. Maar dan nog is het zo groot dat wij ons daar eigenlijk nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Wij doen dat aan de hand van de uitspraken in de schrift. Die houden we dan maar zoveel mogelijk vast. Maar veel verder komen we niet. Nee, dit is ook onvoorstelbaar. En dat is maar waar het om gaat. Maar het begint met een simpele zaak. Je kunt het rustig doen. Waarom ook niet? De mens wordt er niet slechter van door zo'n geloof vertrouwen te stellen op de Bijbel. In de praktijk is het zo dat ieder mens op een gegeven moment ergens zijn vertrouwen op moet stellen. Bepaalde beginselen aanneemt en zegt, nou daar leef ik uit of daar hou ik rekening mee. Dit zijn mijn beginselen enzovoorts. En je kunt net zo goed de Bijbel nemen. Dat kan in ieder geval niet fout zijn, maar het blijkt aan de andere kant en meestal achteraf dat het zelfs bijzonder goed is. Hè? Zeer goed was het dan. Hè? Maar goed. Het was dus iets simpels. Was u en gij zult rein zijn. Nou, dat deed hij dan ook. Hij zwichtte gelukkig voor het argument. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. Er kwam inderdaad niemand aan te pas. Het enige probleem wat ik altijd heb met dit schriftverdeelte is dat we leren dat Nieuw Testament is. Nou eenmaal, wij ons laten dopen, weet u wel. Wij laten ons met God verzoenen, enzovoorts. En hier gebeurt dat niet. Maar niettemin, het gebeurt wel degelijk in Gods opdracht. En daar gaat het maar om. Hij geeft zich over aan dat water. 7 maal, en dat betekent gewoon volkomen. Hè? Dat is de bekende, zeer simpele betekenis van de 7. 7 slaat op de volkomenheid van het werk Gods. Dat laatste hoort er wel bij. Maar je kunt het gewoon zo lezen. Hij gaf zich volkomen over aan de Jordaan. Hij gaf zich over aan het volkomen werk Gods. Hij doopte zich in de Jordaan 7 maal. En er staat er nog uitdrukkelijk, staat eigenlijk bij wat het betekent. Er staat namelijk naar het woord van de man Gods. Dat wil zeggen dat hij vertrouwde op wat de man Gods gezegd had. Die man Gods had gesproken en hij hield zich daaraan. Maar dat is precies hetzelfde als het zich dopen in de Jordaan, dat is ook hetzelfde. Maar geeft zich namelijk over aan het water, wat een beeld is van het woord Gods. Dus eigenlijk staat het 2 keer hetzelfde. En dat is allebei de uitdrukking van geloof. En het resultaat was, zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Er was nog een verjongingskuur ook, dus. Of hij ook een facelift kreeg. Zuster, nee, dat weet ik niet. He? Maar een kleine jongen werd hij. En ik heb al eens vaker gezegd, als je in de Bijbel een kleine jongen tegenkomt, spreekt het altijd over wedergeboorte. Het is altijd een beeld van Christus, degene die stierf, maar die uit de dood opstond. Wedergeboorte, namelijk als eersteling van een nieuwe schepping. Een kleine jongen, maar niettemin Het gaat om dat het nieuw leven is, hè, wat uitgedrukt wordt. En ik kreeg dus niet zijn oude vlees terug, staat er eigenlijk, hè, maar ik kreeg nieuw, jong vlees daarvoor terug. Zodat bij nader inzien de man nog niet zo slecht af was. Hè. Niet alleen maar een genezing, het was veel meer dan dat eigenlijk. Dus zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen. En inderdaad, hij werd rein, uitdrukkelijk. Dat betekent natuurlijk gewoon, hij werd genezen. Maar er staat uitdrukkelijk, hij werd rein. Want melaatsheid heet nou eenmaal ook onreinheid. Hè? Daar gaat het maar om. En daarmee hangt het rechtstreeks in elk geval samen met zonde en schuld. Met nog het een en ander meer. Maar daar heb ik de vorige keer al over gesproken. Dus dat noem ik nou niet meer. Hij werd rein. Als je nou het Nieuwe Testament leest over reiniging, dan kom je weer terecht bij de Hebreeënbrief dus. Hè? Kan niet missen. Bij een paar anderen ook natuurlijk. Maar in de eerste plaats bij de Hebreeënbrief. Want in wezen gaat die hele brief daarover. Hoe een mens gereinigd wordt. Hoe zijn zonde verzoend wordt. Hoe hij gereinigd wordt van een kwaad geweten. Enzovoorts. En daar is hier ook sprake van. Er staat zelfs in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 10. Dat we met vrijmoedigheid zouden naderen. Tot die troon der genade. En dat staat vrij aangehaald dan uit Hebreeën 10. En dan staat er dat we zouden naderen in volle verzekerdheid des geloofs. Nou, dat is het. Hè. Naar het woord dat God heeft gesproken, wij geven ons daaraan over. In volle verzekerdheid des geloofs. En er staat er zo heel fraai bij, een volstrekt typologische uitdrukking, namelijk het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hebreeën 10. En het zal duidelijk zijn dat die uitdrukking op geen enkele wijze letterlijk genomen hoeft te worden. Want waar het om gaat is dat ook dat een verwijzing is naar de oud-testamentische wassingen of dopen in het algemeen. Want die oud-testamentische wassingen of dopen waarbij het lichaam gereinigd wordt, zijn een beeld van een nieuw-testamentische doop in het woord Gods, in dat water, waardoor weliswaar niet het lichaam gereinigd wordt, maar waarbij het geweten, het hart dus gereinigd wordt. En dus staat er ook het hart gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat is de Hebreeënbrief. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, uiteraard, gewassen en dus inderdaad gereinigd. En in de Hebreeën staat er dan bij dat als wij gereinigd zijn van het kwaad geweten, dat is om de levende God te dienen. Dat staat op meerdere plaatsen trouwens. En dat is precies wat hier ook staat, want de volgende discussie gaat erover, over hoe Naaman nu deze levende God, deze God van Israël, zal dienen. Precies zo. Hij wordt gereinigd van zijn melaatsheid. Hij geeft zich over aan het woord van God. Je zou moeten zeggen, in vers 14 komt hij tot geloof en dus wordt hij gereinigd. Waarna de vraag is, hoe gaat hij nou de Heer dienen? En dat is inderdaad wat in de volgende versen naar voren komt. Er staat in vers 15, toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse Heer. Zodat je maar ziet dat het niet alleen om die ene man gaat, maar in werkelijkheid, en zeker in verband met de betekenis van dit teken, gaat het zelfs over zijn ganse Heer, hè, alles wat erbij hoort. Hij keerde terug tot de man Gods en kwam, stond voor zijn aangezicht en zeide, en nu is het vanzelfsprekend dat ineens Elisa nu wel naar de deur komt. De Heer maakt zich alleen bekend aan degenen die gereinigd zijn. Aan gelovigen namelijk. Aan ongelovigen maakt hij zich niet bekend. Aan ongelovigen laat hij zijn woord prediken door zijn dienstknechten, door zijn boden. En dat is wat hier precies zo uitgebeeld wordt. Het is eigenaardig dat er niet bij staat, nu kwam Elisa wel zelf. Hè? Dat staat natuurlijk in de kinderbijbel wel. Maar in de Bijbel staat het niet eens, omdat het een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak is. Hè? Dus nu kwam Elisa zelf. De man Gods stond voor het aangezicht van die man Gods. Van ons wordt gezegd dat wij rechtstreeks staan voor het aangezicht des Heren. Dat is een uitdrukking die weinig populair is. Eenvoudig omdat men de uitdrukking niet begrijpt. Men denkt dat als wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht, dus dat er staat dat het pas zo zal zijn in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, wanneer wij voor hem zullen staan, dan wel hij voor ons staat. Dat is een misverstand, want het kennen van aangezicht tot aangezicht in de Bijbel betekent dat men kent rechtstreeks. Dat is alles, rechtstreeks, zonder dat er iemand tussen staat. Maar die kennis kan wel degelijk gaan via het woord Gods. Het punt is dat onder het nieuwe verbond de Heer zich rechtstreeks bekend maakt aan de gelovigen. Dat gaat altijd via het woord, maar wij kennen van aangezicht tot aangezicht nu. Dat is de strekking van de beide Korinthebrieven trouwens. In de eerste plaats 1 Korinthe 11 en in de tweede plaats 2 Korinthe 3, waarin beide schriftgedeelten gezegd wordt dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. In 1 Korinthe 11 betekent dat dat wij geen sluier dragen, geen hoofddeksel dragen. Wij hoeven ons aangezicht niet te bedekken wanneer wij bij de Heer komen. Zoals Mozes onder het oude verbond. En in 2 Korinthe 3 staat precies hetzelfde. Dat Mozes zijn aangezicht bedekte. Maar zegt Paulus, wij doen dat niet, want wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. En daarmee weerspiegelen wij zelfs de heerlijkheid van Christus. Dat is de gedachte. Wij staan voor het aangezicht Gods. Bovendien komt het overeen met dat wij naderen tot de troon der genade. Rechtstreeks tot de Heer. In ieder geval tot de man Gods, namelijk tot de Heer Jezus. Want als er dan al een man Gods bestaat, dan is het niet eens Elisa natuurlijk. Maar dan is het de Heer zelf, die aan de ene kant man, mens is ook. Maar aan de andere kant de man Gods, de mens Gods. De mens trouwens die beelddrager Gods is, eventueel. Hè? En dus, hij kwam voor zijn aangezicht, stond voor zijn aangezicht en zei: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Dat vind ik altijd aardig, want zulke uitspraken vinden wij met name in het Nieuwe Testament. Een God namelijk van Israël die rijk is over allen die hem aanroepen. Want God is niet een God der Joden alleen, maar ook der heidenen, staat daar. Er is maar één God, staat er bovendien bij. Hè? Na de maal heen ene God is. En is al zowel Jood als heiden, wie het ook is, elk mens slechts rechtvaardige uit geloof. En hier zegt Naaman: nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Waarmee hij bovendien verklaart, maar dat komt min of meer in de volgende verse uiteen, naar voren, dat hij zegt: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Hij zegt die woorden natuurlijk niet, dat weet ik ook wel, maar daar komt het wel op neer, want hij wil die God van Israël gaan dienen. En normaal gesproken, kijk, bij Naomi, die overigens net zo heette als Naaman, hè? Dat weet ik toch, hè? Dat is dezelfde naam. In de geschiedenis van Naomi komen we terecht bij haar schoondochter Rut. En die zegt tot Naomi: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dus ging zij mee met de schoonmoeder om in Israël te wonen. Zij wilde de God van haar schoonmoeder dienen, maar daarvoor ging ze mee naar het land van Israël. Maar hier ligt het ingewikkelde. Want deze Naaman, die kent wel die God van Israël. Maar het is niet de bedoeling dat hij in het land Israëls blijft. Wat hij doet is namelijk uiteindelijk land uit Israël meenemen naar Syrië. Opdat hij daar de God van Israël zou dienen op een stukje grond wat uit Israël afkomstig was. En om meteen over te springen naar de situatie van de gemeente in onze dagen. Onze God, onze Heer, die het hoofd van de gemeente is, is heus de God van Israël. En waar wij vandaan komen speelt geen rol. Nee, ik heb het over ons individueel, van onze kant bezien. Waar wij vandaan komen speelt geen enkele rol. Wij geloven in die God van Israël. En het blijkt dat de zaligheid die wij hebben ontvangen inderdaad uit Israël afkomstig is. Op wat voor wijze dan ook. Op meer dan één manier, maar dat heb ik ook al eens gezegd. Hè. Daar gaat het nou even niet over. Maar het komt uit Israël, is uit Israël afkomstig. En de positie die wij innemen, de grond waarop wij staan. Laat ik zeggen, de grond waarop wij de Heer dienen. Ik heb het over het altaar wat deze man maakte van grond uit Israël, hè? In Syrië. De grond waarop wij de Heer dienen is inderdaad israëlitisch. Al onze zegeningen, wat ze ook zijn, al onze zegeningen zijn uit Israël afkomstig en komen van de God van Israël en zijn gebaseerd op de beloften die God primair aan Israël gedaan heeft. Daar gaat het maar om. En daarin is onze positie volstrekt gelijk aan die van Naaman. Nou goed, maar hij wil dienen. Dan moet je eens kijken wat er staat. Hè. Er staat, er is geen God op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht, want de man wil natuurlijk uit dankbaarheid, wil hij, wat heb ik nou gisteren gelezen? De catechismus, geloof ik, waarom lach je nou? Ik heb zondag 1 gelezen, het leek me wel eens aardig om daar ook eens aan te beginnen, zondag 1, stond in mijn Bijbel. Nou, niet de mijne, helemaal achterin stond het trouwens. Zondag 1, wat onze troost was, beide in leven en in sterven, daar kon ik me heel goed in vinden. Maar naar het antwoord gegeven was, werd er nog een vraag gesteld die niet meer beantwoord werd, heb ik gezien. En er was één, wat we uit dankbaarheid nou zouden doen. Nu wij de Heer, onze Gods en zaligmakers eigen zijn of zoiets, hè? Wat we nu uit dankbaarheid zouden doen. Er wordt geen antwoord op gegeven daar, heb ik gezien. En er is ook geen antwoord op te geven, want wij willen wel wat doen, maar niet uit dankbaarheid. Want wij doen dat niet uit dankbaarheid. Als wij uit dankbaarheid iets willen doen, wel, dat kan niet. Dankbaarheid veronderstelt dat men iets terug doet. Of dat men een beetje symbolisch gebaar iets terug doet, maar toch het idee te hebben iets terug te doen. Om de balans die wat scheef getrokken is, om die weer recht te zetten. Nou, dat kan dus niet. Wat doen wij dankbaarheid? Nee, helemaal niks. Dat is de beste dankbaarheid die er is. Niet werken, maar geloven. Maar het andere punt is, wij doen wel wat. Wij wandelen namelijk in die goede werken welke God voorbereid heeft. Dat we daarin zouden wandelen. Uit Efeze 2 is dat. Maar dat is niet uit dankbaarheid. Dat is gewoon omdat wij als Gods kinderen en als zijn scheppingen, want zo staat het er in Efeze 2, hè, dat we als zijn schepsel nou eenmaal de schepper dienen. Niet uit dankbaarheid, maar als een vanzelfsprekende zaak. Het schepsel behoort nou eenmaal zijn schepper te dienen. Bovendien, als er aan het schepsel niks mankeert, zal het van nature de schepper dienen. Want zo is het geschapen. Maar dat gebeurt niet uit dankbaarheid of iets dergelijks. Gebeurt al dat is een natuurlijke zaak, dat is een vanzelfsprekende zaak. Wij behoren tot die heidenen bij wie Gods woord geschreven is in ons hart, Romeinen 2. Wij horen tot die heidenen bij wie Gods woord geschreven is in het hart. En sindsdien doen wij van nature de dingen die der wet zijn. En wij betonen het werk der wet geschreven in onze harten. En wij hebben dus onze naaste lief. Om maar eens wat te noemen. Maar daar heb ik weken geleden op deze plaats, op een zaterdag, eens een keer over gesproken. Nee, staat daar echt. Maar dat gebeurt niet uit dankbaarheid. Dat gebeurt gewoon omdat wij niet anders kunnen. Dat hebben wij ook eens nagevraagd aan Petrus en Johannes. Tot wie gezegd werd door de een of andere hoge priester van het Oude Verbond trouwens. Dat kon hij het niet, maar het was zo, hè. Maar door de hoge priester werd tot hen gezegd dat ze hun mond moesten houden over Jezus van Nazareth, dat ze niet in zijn naam mochten spreken. En toen zeiden zij, wij kunnen niet anders. Maar ze zeiden niet, maar wij moeten dat doen uit dankbaarheid. Ze zeiden ook niet, de uitdeling is ons toebetrouwd. Dat zei Paulus later, bij gelegenheid, hè. En als Paulus het corrigeert, zegt hij, de liefde van Christus dringt ons. Er zit weinig anders op, dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar als je uit dankbaarheid wat wil doen, dan niet. En lees maar wat hier staat, vers 16. Maar hij, Elisa, zeide, zo waarachtig de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En Elisa, het type van Christus, de man Gods, weigert iets terug te nemen. Wij kunnen de Heer uit dankbaarheid niet iets teruggeven voor wat hij ons gedaan heeft. Paulus zei het trouwens heel uitgebreid. Die zei dat wij niet moeten menen, zo zegt hij dat, wij moeten niet menen dat God met mensenhanden gediend kan worden. Ik weet niet zo goed waar het staat, ergens in Handelingen, een van de toespraken van Paulus. Ik meen de toespraak van Paulus op de Areopagus. Wij moeten niet menen dat God met mensenhanden gediend kan worden. Daar is hij bovendien ook niet van gediend, om het zo te zeggen. Wat er wel gebeurt, is dat wij gewoon zijn eigendom zijn, hem eer geven en op die manier natuurlijk aan hem dienstbaar zijn. Dat is wel zo, maar het is niet als een soort vergoeding voor de zaligheid die we hebben ontvangen. Want hoe dan ook, de genade die wij hebben ontvangen blijft tot in lengte van dagen, blijft een goedkope genade.
Er is iemand die de uitdrukking kent, zie ik. Ja. Ja. Wordt gehoord, goedkope genade. Nee?
Ja, dat is een betrekkelijk kerkelijk of theologische term. Dan heb je goedkope genade. Andere genade schijnt er ook te zijn. Heb ik nooit begrepen hoe dat kan. Genade is nou eenmaal per definitie goedkoop. Genade is gratis. Cadeau en voor niets. Om niet, heet het. Heet het zo? Oh, dan moet er nog meer gebeuren. Ja, ja, nee, dan krijg je een stuk de dankbaarheid. En dan komt dus de wet weer. Ja. Mijn vader gebruikte daar een prachtig voorbeeld voor, een beetje banaal. Maar daarom kan ik het ook wel aanhalen zonder dat het hoogdravend klinkt. Die zei gewoon als er in huis afgestoft moest worden, want dat moest vroeger nog. En de kinderen moesten afstoffen, want dat moesten de kinderen doen. De kinderen moesten afstoffen. En dan werd het later, als het gebeurd was, werd het door moeder gecontroleerd of het wel goed gedaan was. Maar je kunt je toch niet voorstellen dat moeder zegt, geweldig, wat is dat mooi afgestoft. Dan zal ik uit dankbaarheid, zal ik het alsnog een keer doen. Dat gaat dus niet, hè. Als de wet volbracht is, dan moet men niet daarna zeggen, dan ga ik het nog een keer proberen, uit dankbaarheid. Dat is niet ondankbaarheid, dat is zelfs beledigend. Zo sterk is dat. Als de Heer ons ergens van verlost heeft en hij iets voor elkaar gebracht heeft, als hij zijn werk gedaan heeft, dat wij dan zeggen, nou, daar zijn we zo blij mee, nou gaan wij het ook proberen om het nog een keer over te doen. He? Dat is niet dankbaarheid, dat is beledigend. Zo sterk is dat. Nou goed. Hoe dan ook, Elisa zegt, en neemt niks. Zo waarachtig de Heer leeft voor wiens aangezicht ik sta. Dat kun je rustig letterlijk nemen. Hij staat voor het aangezicht van de Heer, want hij vertegenwoordigt de Heer hier. En hij hield bij hem aan, Elisa, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. Met geen enkele mogelijkheid kunnen wij wat terugdoen. En vers 17... En de Aman zeide, zo niet, als het dan niet kan, laat toch uw knecht gegeven worden een last ade van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. En de Heer is de God van Israël, en als u dus die Heer wil dienen, dan wil u dat graag doen op de aarde, op een stukje land, van Israël, uiteraard. Maar daarmee gaat het inderdaad over een altaar. En dat is wat wij ook hebben. Een altaar waarmee wij de Heer dienen. En dat spreekt niet over een bepaalde dienst die wij aan hem verrichten, maar dat spreekt over dat wij ons leven gewoon aan hem wijden. Dat kan. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. In 2 Koningen 5 waren we bij vers 17, waar Naaman zegt, als u dan niks geven mag, laat toch uw knecht gegeven worden een last ade van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer, slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. Hij wil dus een altaar bouwen voor de God van Israël. En dat zou moeten gebeuren op grond van Israël. En je moet dus zeggen op grond van Israël. Dan is het mooi dubbelzinnig, dan heb je hem meteen. Hè? Het is een Israëlitische. Het is een dienst aan de God van Israël. Onze dienst, ons altaar, het altaar wat wij hebben, is natuurlijk niet een tastbaar altaar, hè? Maar het altaar wat wij hebben is inderdaad een altaar voor de God van Israël, in elk geval. Wij hebben ook zo'n altaar, en ik bedoel dat uiteraard overdrachtelijk, maar ik mag dat zeggen omdat het ook zo staat in Hebreeën 13, want daar wordt, zegt de apostel, in Hebreeën 13, vers 10. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want de gedachte is dat het altaar staat voor onze dienst aan de Heer in het algemeen, vanzelfsprekend, hè. Dus wat het altaar altijd uitbeeldt. En bovendien wordt gezegd dat wij daar ook van leven. Want het idee is dat weliswaar offerdieren gebracht werden op het altaar en dus bestemd waren voor de Heer, maar dat een deel van die offerdieren, vlees dus, gegeten werd door de priesters. Dat wil zeggen, degene die het altaar bedienden, aten ook van het altaar. In die zin komt dus het altaar, wat betekenis betreft, ook overeen met een tafel. En dat wij een tafel hebben, ja, zelfs soms een nogal letterlijke. Hè? Maar we hebben een tafel waarvan we eten enzovoort. Maar het altaar beeldt in zekere zin hetzelfde uit. Namelijk de Heer eet daarvan. Maar degenen die het altaar bedienen, eten daar ook van. Dat is de gedachte. En hier staat dat wij hebben zo'n altaar waarvan wij ook eten, waarvan wij leven. Het leven wat we hebben is omdat wij dienaren van het nieuwe verbond zijn. Omdat wij de Heer dienen. En andersom. Wij zijn het eigendom des Heren, daarom leven wij. En andersom, wij leven en daarom zijn wij het eigendom des Heren en dienen hem. Dus je kunt het langs twee kanten zeggen, het is volstrekt gelijk. Maar hier staat, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Uit het verband blijkt dat hier onder tabernakel verstaan moet worden de dienst onder het oude verbond. Want ons altaar is een dienst onder het nieuwe verbond. En er zijn twee totaal verschillende dingen die niet met elkaar samengaan. Degenen die onder de wet leven, die de tabernakel dienen dus, want zo heet het hier, kunnen niet eten, kunnen niet het leven ontvangen wat wij ontvangen. Dat kan niet missen, want als men onder de wet leeft, dan doet men dat als oude schepping uiteraard. En onder de oude schepping en eventueel onder de wet. Maar het punt is, het leven wat wij hebben ontvangen komt daarna. Na die oude schepping, na de wet enzovoort. Dus is of het een of het andere. Staat er erg zwart-wit, maar ik moet u zeggen, in brieven waar deze dingen letterlijk naar voren gebracht worden, zoals de Galatenbrief bijvoorbeeld in 1 Timotheus enzovoort, dan worden die dingen inderdaad net zo zwart-wit naar voren gebracht. Hè? Hier aan de hand van typologie, in overeenstemming met de aard van deze Hebreeënbrief. Maar de gedachte is inderdaad, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar het altaar is aan diezelfde God van wie ook die tabernakel was overigens. En onze God is inderdaad de God van Israël. Dat kan niet missen, onze Messias is ook die van Israël, of hoe je dat maar zegt, hè. Ik kan niet missen, want onze Heer is een Jood. Nee, is God en mens, en als mens is hij Jood, dus ik kan niet missen, het is in elk geval Israël. En daar gaat het om, als men die God van Israël dient, zou men dat moeten doen vanuit Israël en vanaf de grond van Israël, uiteraard. Dat is een oud en ook bekend gegeven. En wat Naaman dus zegt, is laat mij dan een last, een lading gewoon betekent dat, hè. Laat mij een last aarde meenemen, vers 17 weer, van 2 Koningen 5. Laat mij een last aarde meenemen van een juk muildieren. Zoveel als een juk muildieren kan dragen. Is heel leuk, want een juk muildieren, dat zijn er in ieder geval weer twee. Want alles is hier twee, hè. De twee rivieren, weet je wel. Even weer twee muildieren. De twee duidt weer op hetzelfde, op dat eerstgeboorterecht wat de gemeente van het Nieuwe Testament nog eenmaal ontvangen heeft. En muildieren, dat is een twijfelachtig soort beest, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, het heeft iets van een paard en het heeft iets van een ezel. Ja, van allebei wat. En het eigenaardige is dat het paard in de Bijbel verband houdt met majesteit. Staat er letterlijk zo, daarom zeg ik het ook altijd zo. Zo staat het in Zacharia 10. En Zacharia 9 noemt de ezel. En daar gaat het juist om het tegenovergestelde. De ezel spreekt over vernedering. Eigenlijk over dienstbaarheid, slavernij, vernedering in het algemeen. Armoede ook. Want er staat het immers, hè? Zacharia 9, de beroemde tekst over, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt, wel koning, maar daarna alles wat er verder gezegd wordt, duidt op geen koning. Namelijk, zie, uw koning komt arm, en hij is heiland, een van de uitdrukkingen die de hoge priester beschrijven. De heiland, de heelmaker. Eigenlijk staat er gewoon de redder of de verlosser. Maar dat is wat de hoge priester is immers. Dus uw koning komt, maar hij komt arm. En hij is niet koning, maar hogepriester eigenlijk dus ook. Maar arm en hij is heiland. En dan rijdend op een ezel. Toegepast overigens op onze bedeling, op de gemeente. Want de Heer is naar aardse maatstaven nog steeds arm, maar niettemin hij is de heiland. Maar goed, ik kan nou niet uitleggen waarom dat zo is, maar het slaat in ieder geval op de aanvang van onze bedeling. Maar goed, de ezel spreekt over vernedering, over dienstbaarheid enzovoort, eventueel over armoede. Het paard spreekt over majesteit, zo staat het in het volgende hoofdstuk dus van Zacharia 10. Het paard, zijner majesteit, wordt daar genoemd. Dus de Heer komt namelijk als de koning, dan wordt hij ook gezien op een paard. Omdat het nou eenmaal van koningschap spreekt. En het eigenaardig is dat als wij spreken over de positie van Christus nu, dan komen we in de problemen. Want is hij nou koning? Toch wel. Valt goed te verdedigen. Nou ja, van een verborgen koninkrijk, maar niettemin, hij zit op een troon en dat soort zaken meer. Hè. Dus natuurlijk, hij is koning. Aan de andere kant wordt hij beschreven als degene die zich heeft overgegeven voor of ten behoeve van de gemeente, die hij dient, want hij dient de gemeente. Hij is wat hoofd van de gemeente, maar juist als hoofd dient hij de gemeente. Het is een dienende taak. De Heer is immers degene die ons heiligt en reinigt. Hij is aan ons dienstbaar gemaakt zelfs. Het is wat uitgebeeld wordt in de voetwassing. Waarbij de Heer de dienende taak op zich neemt om de voeten zijn de discipelen te reinigen. Nou, dat is wat hij aan ons ook doet. Dus hoe je dat nou bekijkt, je kunt hem zien als de uitgebeeld in de ezel, als de dienstbaar gemaakte, zal ik maar zeggen, als de vernederde, als de arme. Precies zoals het in Daniel 9 staat, tamelijk letterlijk over de Heer. Want er staat dat als de Messias zou komen, zou hij afgesneden worden en hij zou niet hebben. Niet zijn koninkrijk, niet zijn rijkdom enzovoorts. Maar dat is naar aardse maatstaven uiteraard. Maar langs de andere kant wordt hij inderdaad beschreven als de koning, de verheerlijkte, degene die gezeten is in de rechterhand Gods enzovoorts. En die beide posities neemt hij in en dat is wat uitgebeeld wordt in het muildier. Het is namelijk een uitbeelding van de merkwaardige situatie van Christus eigenlijk, zowel als de gemeente, namelijk aan de ene kant verhoogd, gemeente ook, hè? De gemeente met Christus gezet in de hemel enzovoorts. En aan de andere kant toch dienstbaar gemaakt. Wij zijn dienstknechten heet zoiets, hè? Slaven hoort dat vertaald te worden. Dienstknechten en wij dienen hem in ieder geval. En daar komt weer met de ezel overeen. Nou goed, ik zal er niet dieper op ingaan, want dan raken we toch de draad van dit onderwerp kwijt. Maar het muildier zit daar precies tussenin. Dat wil zeggen, is een kruising van paard en ezel. Het zijn er twee, maar ik zeg altijd, als je ergens twee tegenkomt, dan weet je vrijwel zeker dat het inderdaad gaat over de gemeentelijke waarheid. Nou goed, twee muildieren met één last aarde uit Israël. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan Jehovah. Jehovah vertaald met Heere, maar het is de naam van de God van Israël. Dat punt 1, en dan verder. Vers 18, in deze zaak vergeven de Heer uw knecht wanneer mijn Heer, de Heer van Naaman dus, de koning van Syrië, in het huis van Rimmon zal gaan, want Rimmon wordt geacht te zijn de naam van de God van Syrië. Dat ligt voor de hand natuurlijk, want Syrië heet Aram en Rimmon betekent feitelijk precies hetzelfde. Iets hoogs, in ieder geval hoog, hoogte, hoge plaats, een hoog ding. En Naaman zegt dan, wel, ik moet met mijn koning mee, met mijn baas, moet ik mee naar het huis van Rimmon, de god van Syrië. Want die heer die zal gaan en die zal zich daar nederbuigen en hij zal op mijn hand leunen. En dan moet ik ook met hem buigen voor Rimmon, de god van Syrië. Terwijl Naaman hier beloofd heeft dat hij Jehovah zal dienen, de god van Israël. En het eigenaardig is, dan, dat is een beetje een moeilijke zaak. Wij zouden zeggen, dan moet hij de consequenties trekken en alleen de Heer dienen en niet die afgoden of zoiets. Maar het eigenaardige is, dat is de normale Bijbelse gedachte trouwens, hè? Niet twee heren dienen, er is er maar één. Maar hier excuseert Naaman zich en zegt, ja, ik zal toch eigenlijk met mijn Heer mee moeten gaan om Rimmon, de god van Aram, van Syrië, te dienen. En hij zegt, dan moet ik ook. En dan zegt hij aan het eind van vers 18... Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon... Jehova vergeve toch uw knecht in deze zaak. Dan moet die andere God, die God van Israël, moet hem dat maar niet kwalijk nemen. En het antwoord wat hij krijgt is, ga in vrede. En dat is ook leuk, ga in vrede. Want daarbij zouden we bijvoorbeeld moeten denken, ik denk daar dan altijd aan Efeze 2 in het bijzonder. Want daar gaat het juist om dat vrede, het woord vrede in het bijzonder gebruikt wordt, voordat twee één gemaakt zijn. Dat er geen verschil meer is tussen die twee. Het gaat daar letterlijk om Joden en Heidenen, dat staat er in elk geval. En Christus is onze vrede die de middenmuur des afscheidsels gebroken heeft en die twee tot één gemaakt heeft enzovoorts. Hè? Toch? En dat is onze situatie namelijk onder het nieuwe verbond. Wel, als hier staat, ga in vrede, dan houdt het kennelijk ook in dat de twee tot één gemaakt zijn. Want de man krijgt notabene toestemming om aan de ene kant weliswaar Jehovah te dienen, maar aan de andere kant ook Rimmon van Syrië te dienen. Waarom krijg je daar toestemming voor? Wel, het is maar één verklaring die ik ken, en ik zou geen andere kunnen bedenken, daar doe ik er heus wel moeite voor. Er is geen andere te bedenken dan dat hier, in dit geval, inderdaad geen verschil gemaakt wordt tussen Jehovah van Israël en Rimmon van Syrië. Want de vergelijking met Efeze 2 gaat om nog een paar redenen op. Jehovah namelijk, de Heere, is in het bijzonder de God van de Joden. En over Joden gaat het. In Efeze 2. En Rimmon is de god van Syrië, maar dat heb ik al eerder gezegd. Syrië is nou eenmaal een type van de 10 stammen die in ballingschap onder de heidenen verdreven zijn en tot de heidenen gerekend worden. Maar die hebben ook een god. Maar strikt genomen, welke god het ook is, strikt genomen zou het dezelfde god moeten zijn als de god van de 2 stammen. En aangezien Syrië zo zonder meer typologisch staat voor de 10 stammen van Israël, blijkt dus, of moet dus de conclusie getrokken worden, dat de God van die 10 feitelijk dezelfde is als de God van de 2. De God van de 2 heet in elk geval Jehovah, dat is tot in onze dagen zo. En de God van de 10 heet hier Rimmon, maar hier staat dat is allebei kan dienen zonder enig probleem. Ga in vrede, zodat de God van de 2 en de God van de 10 stammen feitelijk één en dezelfde zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. Als je dat nou kortsluit met Efeze 2, daar ga ik maar even naartoe voor alle duidelijkheid dan. En dan lees ik vanaf vers 14, Efeze 2 vanaf vers 14. Dan staat daar, want hij is onze vrede. Ga in vrede, werd op Naaman gezegd. Hè? Hij is onze vrede, die deze beiden, twee dus, die deze beiden één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Wat ook dus die middenmuur des afscheidsels letterlijk was, in elk geval is het een beeld van de wet der geboden in inzettingen bestaande. Want het wordt hier verklaard. Hier wordt deze typologie verklaard. Letterlijk was de middenmuur des afscheidsels gewoon de muur tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Dus de plaats waar Paulus gegrepen werd in de tijd, toen hij gevangen genomen werd. Op de grens van de voorhof der heidenen naar de voorhof der joden. Bij die poort was dat. En dat klopt natuurlijk, omdat Paulus degene is die hier predikt dat die muur er niet eens meer is. Eigenlijk, letterlijk was hij er natuurlijk wel. Maar het idee is dat die muur scheiding maakte tussen jood en heiden. Maar de scheiding tussen jood en heiden wordt gevormd door de wet. Uiteraard. En als dus gezegd wordt, de middenmuur des afscheidsels is gebroken, dan wordt gezegd, dat wat Jood en Heiden van elkaar scheidt, is verbroken, en dat is de wet, want die is gebroken, beëindigd, vernietigd, of hoe dat maar heten mag. En die is teniet gemaakt, vers 15, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Wel, die nieuwe mens is in de praktijk een nieuwe mensheid, in elk geval, dat is de breedste betekenis. En in het bijzonder, binnen het kader van Efeze 2, is die nieuwe mens de gemeente. Christus namelijk, hoofd en lichaam, hè? Dat is die nieuwe mens. In hoofdstuk 4 heet de gemeente inderdaad het lichaam van Christus en wordt zelfs beschreven als één volkomen man. Nou, over die nieuwe mens gaat het, die gemaakt wordt uit Jood en Heiden, want daar komt de gemeente vandaan, uit Jood en Heiden. En daar gaat het hier ook over, dat stond er ook in de voorgaande verzen. En dan zegt vers 16, opdat hij die beide met God in één lichaam, één nieuwe mens, in één lichaam, het lichaam van Christus, opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, namelijk de vijandschap aan het kruis gedood hebbende. Want door het kruis, door de dood van de Heer Jezus, werd een einde gemaakt aan de wet en daarmee aan verschil tussen Jood en Heiden. En voor zover die Jood en Heiden tot geloof komen, worden zij samengevoegd inderdaad tot één lichaam. Er is geen verschil meer. En er staat er dan ook vers 17. En komende heeft hij door het evangelie, daar hebben die boden, heeft hij door het evangelie vrede. En vrede staat dus uitdrukkelijk nu voor de samenvoeging van de twee die eertijds verschillend waren. En die dus strijd met elkaar levenden per definitie. Maar die twee zijn één gemaakt. Hij heeft vrede verkondigd. U die verre waart, dat is de ene partij, duidend op de heidenen uiteraard. En aan die nabij waren. En dat slaat uiteraard op degenen die onder de wet waren. De Joden dus. Vers 18. Want door hem, dat wil zeggen, als wij in hem geloven alleen natuurlijk. Hè? Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, die eertijds heidenen waart, zo staat het in vers 11. Zo zijt gij, die eertijds heidenen waart, dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat wil zeggen, Jood en Heiden worden toegevoegd aan hetzelfde huis. En dat staat dan ook in vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen, want van huisgenoten wordt overgeschakeld naar het beeld van de stenen van het huis die samengevoegd worden tot één huis. Maar het is hetzelfde als dat mensen samengevoegd worden tot één huishouding. Een dubbele typologie eigenlijk. Er worden gebouwd tot een geestelijke tempel. Twee tot één gemaakt. De God van Joden, zal ik maar zeggen, en de God van Heiden. Het blijkt hetzelfde te zijn. In ieder geval, Jood en Heiden zijn één in Christus en daarmee uit. Maar het punt is, ik geloof dat ik dat niet zo lang geleden hier ook verteld heb. Er staat vanaf vers 11, dan neem ik de draad wat verder terug op. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd wordt van degene die genaamd zijt besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik meen dat ik dat hier heb staan corrigeren ook. Dat wil zeggen, er staat er dus goed. Ik heb vroeger gezegd, er staat vreemd. Maar dat heb ik betrekkelijk klakkeloos overgenomen van meneer Boulanger uit de Companion Bible. Met het argument van, heidenen zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Die zijn altijd vreemd geweest van het burgerschap Israëls. Dus het moet er anders staan. Maar het hele punt is, het staat er wel degelijk zo. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der beloften geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En het verhaal is dus dat weliswaar over heidenen gesproken wordt, maar dat in de eerste plaats kennelijk toch gedacht wordt aan heidenen die van dat burgerschap Israëls, of die aan dat burgerschap Israëls vroeger wel degelijk deel hadden en daarvan vervreemd zijn geworden. Dat kan ook niet missen, eerlijk gezegd, want dit schriftgedeelte komt overeen met Ezechiël 37, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over twee die tot één gemaakt zouden worden, onder één hoofd, onder één koning, onder één herder, en dat is een synoniem voor hoge priester, enzovoorts, uitdrukkelijk. En daar staat bij wie dat zijn, wie die twee zijn die één gemaakt worden. Het leidt geen twijfel, dat is heel erg aardig, het leidt geen twijfel dat dit schriftgedeelte inderdaad afgeleid is van deze profetie uit Ezechiël 37. Ik heb in mijn Bijbel gekeken, maar er staan geen verwijzingen onder naar dat hoofdstuk. Maar commentatoren zijn het er altijd over eens dat hier een toepassing gegeven wordt aan deze profetie uit Ezechiël 37. Maar de profetie in Ezechiël 37 spreekt niet over Jood en Heiden. Spreekt namelijk wel over Jood aan de ene kant, maar aan de andere kant niet over heidenen die met Juda één gemaakt worden, maar spreekt over Efraïm die met Juda één gemaakt wordt. En dat lijkt een tegenstrijdigheid, dan moet je zeggen, dat kan niet hetzelfde zijn, want hier gaat het over heidenen die met Juda één worden. Ezechiël 37 gaat het over Efraïm, de 10 stammen dus, die met Juda één worden. Maar het hele punt is natuurlijk dat hier wel degelijk in de uitdrukking vervreemd van het burgerschap Israëls gesuggereerd wordt dat het primair gaat om heidenen die wel deel hebben gehad aan het burgerschap Israëls. En die beschrijving komt perfect overeen met de beschrijving in Ezechiël 37 over Juda en Efraïm. Want Efraïm, als aanduiding van de 10 stammen, wel, Efraïm had oorspronkelijk wel degelijk deel aan het burgerschap Israëls, maar is onder de heidenen verstrooid en is Lo-Ami of Lo-Ruhama geworden, of zelfs Jezreel, want dat zou de betere term zijn trouwens nog, is inderdaad tot de heidenen gerekend en wordt ook inderdaad als heidens beschouwd, hoewel het van afkomst wel degelijk Israël is. En dat is het hele punt. Wij kennen overigens de gemeenteleden van Efeze niet. Wij weten niet wat voor heidenen dat waren en van wat voor volk dat was. Dus daar kunnen we ook verder niks over zeggen. Dat doet er ook verder weinig toe. Maar het punt is dat deze uitspraken over de twee die één worden overeenkomen in ieder geval met Ezechiël 37 en natuurlijk met Johannes 11 over twee kudden die één worden. Dat gaat ook over precies hetzelfde. Maar daar wordt altijd gesproken over 2 en 10 stammen van Israël. En via de typologie van Syrië, zoals ik die eerder uiteengezet heb, kom je hier in 2 Koningen 5 bij precies hetzelfde terecht. Namelijk Syrië als type van die 10 stammen van Israël. Beantwoord inderdaad aan deze beschrijving van de profetie van Ezechiël 37. Beantwoord bovendien ook langs de andere kant aan dit schriftgedeelte in Efeze 2. Namelijk dat 2 tot 1 gemaakt worden, zoals het op al die schriftplaatsen uitdrukkelijk staat. En dat daarbij gedacht wordt aan Joda, in ieder geval aan de ene kant, degene die onder de wet waren, want zo worden ze meer uitgebreid beschreven. En onder ons, dat kan alleen maar over Juda gaan en dat kan nooit over de 10 stammen gaan, maar ze worden weer één gemaakt. En de hereniging van 2 en 10 stammen, zoals die beloofd was onder het nieuwe verbond, vindt dan ook volgens de wijze van Efeze 2 in onze dagen plaats. Ik zeg op de wijze van Efeze 2, ik zei niet volgens Efeze 2, ik zei op de manier die Efeze 2 zegt, vindt dat ook inderdaad plaats, met als resultaat de roeping van de gemeente. En het hele punt is dat in onze dagen van het verborgen Koninkrijk, het voordeel, moet ik zeggen, ik weet niet goed, ik schop me een woord binnen, het ontschiet me, maar dat in ieder geval de belangrijkste van de twee in onze dagen niet is het Joodse volk, niet Juda, maar het is juist en vooral Efraïm. Dat blijkt ook trouwens hier uit 2 Koningen 5, want Efraïm wordt vervolgens ook genoemd, al hebben we dit nog niet echt gelezen. Maar in onze dagen van een verborgen koninkrijk, in onze dagen van het nieuwe verbond, ligt het voordeel, om zo te zeggen, aan de kant van Efraïm, terwijl straks bij de openbaring van het koninkrijk het voordeel uiteraard ligt aan de kant van Juda, want als de koning komt, is het de koning, de leeuw namelijk, uit de stam van Juda. Dat is openbaring. Het is trouwens vermakelijk om dat te lezen in openbaring, want dan gaat het over Juda, de leeuw uit de stam van Juda. En als daarna de stammen van Israël worden opgenoemd, dan zult u daar vergeefs zoeken naar de naam van Efraïm. Die is dan weg. Dan gaat het over Juda, dus Efraïm, die is er natuurlijk wel. Maar zijn naam wordt in ieder geval niet genoemd. Er wordt zelfs moeite gedaan om de naam te ontwijken. Om hem niet te hoeven noemen, dus in openbaring 7, in de opsomming van de 12 stammen van Israël. Ja, eigenaardig genoeg. Maar in onze dagen ligt het voordeel bij Efraïm en daar gaat het om. En dat is wat hier uitgedrukt wordt, want als hier Jehovah en Rimmon gelijk beschouwd worden en zelfs over vrede gesproken wordt, in vers 19 van 2 Koningen 5, ga in vrede, dan betekent dat de strijd tussen die twee er niet meer zal zijn en niet zal zijn. Die twee zijn dan tot één gemaakt enzovoorts. En Jehovah is uiteraard in het algemeen de God van Israël, maar in het bijzonder die God van die wet. En dus van die twee stammen, er komt nog bij dat de 10 stammen hebben van lang zal ze leven, zeggen ze dan in gewoon Nederlands. Hè. De 10 stammen hebben hun bestaan lang nooit Jehovah gediend. Never. Zij hebben Jehovah nooit als God erkend. Dat is het verhaal. En wat we hier vinden in de typologie van deze geschiedenis is de naam Rimmon aan de kant van Syrië en dus aan de kant van de 10 stammen. De verklaring daarvoor is trouwens eenvoudig genoeg, maar die heb ik eerder al gegeven. Rimmon en Aram en Rama en Arimathea, niet te vergeten, zijn allemaal dezelfde namen en spreken over de verhoogde positie van Christus nu en de verhoogde positie ook van de gemeente, de uiterst hoge plaats, namelijk in de hemel. En Rimmon, als je het helemaal nauwkeurig neemt zoals die staat, dan is Rimmon ook hetzelfde als bij sommigen van u wellicht beroemde granaatappel. De granaatappel, de vijfde vrucht uit de reeks van 7 en daarmee ook de aanduiding van de vijfde bedeling. Rimmon, de granaatappel, de hoge plaats betekent het. Het is een aanduiding inderdaad van onze bedeling. Of men nou Jehovah dient of Rimmon dient, wij dienen immers de verhoogde Christus. Jezus uitermate verhoogd. Rimmon. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, zei Petrus. Hij sprak tot de Joden. Maar hij zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, Handelingen 2. Hij zei dus eigenlijk over 12 stammen en niet over 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, en dat zei, die gij, dat waren de Joden uiteraard, hè, maar het ganse huis Israëls, dat waren 12 stammen, moesten zeker weten dat God deze Jezus tot Here, de naam staat hier, en tot Christus gesteld heeft. De verhoogde Christus aan de rechterhand Gods. En dat is wat in die twee namen samen inderdaad wordt uitgebeeld. Dat is niet het einde van het verhaal, want als je nou zegt, ja, dat zijn 10, maar hoe zit het dan met 2? Wel, dat komt in het gedeelte wat nu volgt. Daar moeten we het dus de volgende keer over hebben. Een gedeelte van Gehazi, want onder ons gezette kun je daar vast aan wennen. Gehazi is die man die inderdaad een type is van de twee stammen van Israël. De boodschapper, degene door wie het evangelie ook gepredikt zal worden. Door de Joden zal ik maar zeggen. Gehazi met zijn opgezwollen ogen, want dat betekent zijn naam. Hè? De enige vertaling die ik van Gehazi ken is dat hij uitpuilende ogen had. Het duidt op het gericht zijn op het zienlijke. Dat is een beschrijving van een volk wat uiterlijke dingen zoekt. En dat is dus in de praktijk de wet. En die denkt ook, nou gaat er wat fout, nou raak ik wat kwijt enzovoorts. En hij gaat naar Aman achteraan om alsnog wat te ontvangen. Met een prachtverhaal, want hij wil hebben twee, voor twee mannen uit Efraïm wil hij hebben, of krijgt hij 2 talenten zilver en 2 wisselklederen. Ook allemaal 2, 2, 2, 2. En Efraïm betekent sowieso al dat het er 2 waren, weet u wel. Hij wil dus wat hebben van de Aman. Dat krijgt hij ook, notabene. Hij krijgt het ook. Dat betekent dat de zegeningen van Efraïm alsnog bij Juda terechtkomen. Er staat trouwens in de profetie dat Juda zal gaan naar Efraïm. Dus dat kan niet missen. Maar goed, dat zal ik nou niet aanhalen. Hij krijgt het ook, maar de consequentie ervan is wel dat nu hij melaats wordt zoals Naaman eerst was. Waar staat er nog meer in de schrift? Romeinen 11, broeder. Ja, dat is een moeilijke. Maar daar staat het wel. Over die merkwaardige omkering tussen Jood en Heiden in het algemeen, want er wordt niet al te veel over gezegd. Maar die merkwaardige omkering in onze dagen, waarbij het vroeger zo was dat via Israël de boodschap gepredikt zou worden aan de heidenen. Want dat was de bedoeling, dat gebeurde alleen niet. En nu zijn de rollen omgedraaid, nu wordt het evangelie gepredikt door de heidenen aan Israël. En in het bijzonder wordt dan uiteraard gedacht aan de Joden. Door lieden van belachelijke lippen enzovoorts. Door de heidenen namelijk. Door een ander volk wat de Heer zich verwekken zou. En dan zijn de rollen omgedraaid. Vroeger waren 10 stammen melaats en waren de Joden in het land, zal ik maar zeggen. En in onze dagen is het precies andersom. Vroeger was de blindgeborene blind, uiteraard. Dat is meestal de blindgeborene, die zijn vroeger blind. En toen waren de fariseeën ziende. Maar nadat de blind geborene genezen was, bleken de fariseeën blind te zijn. Lees het maar na in Johannes 9. Precies hetzelfde. De omkering van die beiden. En bovendien, als ik het zo zeg, dan weet ik er nog wel een paar. Hè? Want vele laatsten zouden er eenmaal eersten zijn. En vele eersten de laatste. Het is echt een omkering, uitdrukkelijk naar beide kanten. Dat vindt hier ook plaats, namelijk. Maar daarover en over 2 Koningen 6 hebben wij het de volgende keer. Wij zullen danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor het grote voorrecht te mogen leven in deze laatste dagen, in deze dagen van het nieuwe verbond, waarin u die gemeente van eerstelingen verzamelt met een hemelse roeping, een hemelse erfenis. Wij danken u, Vader, dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van deze grote zaligheid. Dat die zaligheid die aan de Joden gegeven was, inderdaad uit de Joden gekomen is naar ons toe. Wij danken u ook, Vader, dat we mogen beseffen dat wij een positie hebben ontvangen die uitgaat, ver uitgaat boven de letterlijke betekenis van de belofte die u aan Abraham en Isaac gedaan hebt. We danken u dat we deel gekregen hebben aan die hemelse toepassing van dezezelfde belofte.